Dank u wel, wethouder. Ik zie meneer Van der Doel dat hij wil reageren hierop.
Ja, voorzitter. In ieder geval goed om te horen dat die scope wat verbreed wordt. Belangrijk ook omdat ook een aantal van deze mensen ook aanwezig geweest zijn bij, bij de behandeling van het bestemmingsplan. En dus ook over, wat betreft de ontsluiting van het verkeer. Heeft u ook al als college teruggereageerd, gecommuniceerd over het feit dat ze niet geïnformeerd waren en op welke wijze u in de toekomst wel gaat betrekken, zodat ze daar ook van op de hoogte zijn? Dat is nog mijn enige vervolgvraag.
Het woord is aan de wethouder.
Nee, niet direct hebben wij de mensen aangeschreven die we wellicht de volgende scope wel zouden aanschrijven, als u dat op die manier bedoelde. Maar de mensen die er waren, daar hebben wij wel mee in gesprek geweest, daar hebben we het ook over gehad, dat we dat op de volgende keer anders doen en dat ze wel degelijk worden uitgenodigd. Die adressen, e-mails, die zijn ook genoteerd, zodat we dat dan niet kunnen missen. Nou, daarvan hebben we inmiddels wel een beeld van wat de volgende keer extra aanvullend moet worden uitgenodigd.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we naar meneer Bessenbinder van de CDA-fractie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Recentelijk is de fietsoversteekplaats ter hoogte van de Fiat garage een aantal meters naar achteren verplaatst richting de Stationsweg West. Dat zou in de praktijk kunnen leiden tot verwarring, want het is nieuw. Is het mogelijk dat daar als extra signaleringsfunctie tijdelijk borden worden geplaatst? Let op, verkeerssituatie gewijzigd. Dat komt de veiligheid wellicht ten goede.
Helder. Ik kijk even naar wethouder Vlam, denk ik. En die wil even kijken. Dat kan.
Ja, even zeker weten dat ik de juiste kruispunt heb. Want ja, bij de Europalaan zijn we natuurlijk ook bezig. En daar zijn tijdelijke maatregelen getroffen vanwege het bouwverkeer van de Nijverheidsweg.
Wat ik begrijp is dat als je de Europalaan oprijdt bij de brandweerkazerne, dus je gaat daarin. Die rijden dan
voor, nee, voorzitter, bij interruptie. Nee. Ja. Van, komend uit de wijk Groene Wouden, ja, rijd je voorbij de Eierboer inderdaad. En je rijdt richting Fiat garage. Ja. En aanvankelijk liep het met de bocht mee. En nu is deze
rechtsaf daar
naar achteren gehaald richting Stationsweg West. Ja. Pakt een deel van de berm mee, dan ga je door zo heen. Maar dat is een gewijzigde verkeerssituatie. En wellicht is het voor de attentiewaarde dan handig om borden neer te zetten, dat was
helder.
Mijn vraag.
Nee, ik wilde naar die plek toe rijden vanuit de woonplaats van mevrouw Vlam. Die rijdt dan over de Europalaan en dan komt ze daar. Gaat uw gang, mevrouw Vlam.
Dank u wel. Nee, goed dat u aandacht vraagt voor dit punt. Het is ons bekend en we kijken hoe we dit kunnen verbeteren qua verduidelijking voor de verkeersdeelnemers. Dank u.
Meneer Bessemiddels, afdoende? Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 6, de ingekomen stukken. De technische vragen zijn beantwoord, schriftelijk zag ik. Tweetal ingekomen stukken zie ik dat geagendeerd worden door de PvdA-fractie. Misschien wilt u er iets over zeggen.
Een tweetal, niet een drietal, een tweetal. Namelijk het ingekomen stuk over de cliëntenondersteuning en het ingekomen stuk, de stukken, over de woondeal. Wij zullen de argumentatie nog nader aangeven. Ze staan voor een deel al ook bij de beantwoording, maar we komen daar nog dan op terug. Dank u wel.
Meneer Smit, hartelijk dank ook voor de toezegging dat u die toelichting nog stuurt op deze één van de twee ingekomen stukken die u hebt geagendeerd, namelijk de woondeal, en de andere is uitvoerig door u toegelicht en voldoende toegelicht. Dan de externe betrekkingen. Geen vragen over, dus als het, wat mij betreft, als er verder geen vragen zijn, is dat ook oké. En dan gaan we naar agenda punt 8, de kadernota. Integrale veiligheid 2019-2022, waarbij het college voorstelt om deze kadernota ongewijzigd vast te stellen. En ik kijk even rond voor de eerste termijn wie daarover het woord wil. Dan wil ik als eerste het woord geven aan de heer Van der Hoef.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, met veel plezier hebben wij de aangeboden kadernota integrale veiligheid 2019-2022 bestudeerd. Een belangrijk document. Complimenten willen we gelijk in deze eerste alinea graag uitdelen aan de opstellers van dit stuk. Het is een duidelijk geschreven, helder en zeer begrijpelijk opgestelde nota die kernachtig is en qua content, in ieder geval in onze optiek, de juiste kaders in zich heeft. We zijn happy, we zijn sowieso happy, maar we zijn in ieder geval happy dat de vier bestaande pijlers uit de vorige kadernota, te weten de dalende trend van woninginbraak, diefstal uit en vanaf auto's en fietsendiefstal, Veilig op weg, brandveiligheid en crisisbeheersing op peil. En veilige evenementen blijvend de aandacht houden die ze verdienen en die ze nodig hebben. Deze vier pijlers hebben er mede voor gezorgd dat we een dalende tendens zien op het gebied van criminaliteit in Woudenberg. En dus wat ons betreft in ieder geval ook geen enkele reden om deze pijlers overboord te gooien. Daarnaast zijn we zeer content met de drie pijlers die worden toegevoegd. Investeren in veilige en leefbare buurten, de werelden van zorg en veiligheid met elkaar verbinden en samen sterk tegen ondermijning. Alle drie de laatst genoemde pijlers, door mij zojuist, zijn ook ongeveer een jaar geleden in iets andere omschrijving weliswaar opgeschreven in ons coalitieprogramma Sterk Woudenberg is Samen Doen. Goed dat hier invulling aan is gegeven. Voorzitter, wij hebben een paar inhoudelijke vragen bij deze kadernota in eerste termijn. Op pagina 7 wordt bovenaan aangegeven dat het veiligheidsbeeld een positieve trend laat zien en dat deze positieve trend is gebaseerd op de daling van de geregistreerde criminaliteit. Onze vraag is, hoe wordt en kan worden ingezet op het nog beter registreren van deze criminaliteit? Want niet registreren wil namelijk niet zeggen dat deze criminaliteit er niet is. Hoe zit het bijvoorbeeld met de aangiftebereidheid van onze inwoners? En hoe zouden we deze aangiftebereidheid nog meer kunnen stimuleren? Vanuit het oogpunt van deze kadernota. Op pagina 8, voorzitter, wordt gesproken over een wijkgerichte aanpak bij punt 6. En op pagina 9 wordt gesproken over buurtgericht werken. Wij vroegen ons af of hierin een verschil is of praten we bij beide aanpakken over hetzelfde en is er alleen een ander woord gekozen. Dit om misverstanden te voorkomen tussen wijken en buurten. Wat we missen in de... Nee, ik mis er nog één. Op pagina 9 wordt gesproken over, en ik citeer, wij doen een beroep op de zelfredzaamheid van de inwoners als het gaat om het zelfactie ondernemen bij overlast, verloedering, etc. De vraag hierbij is, hoe gaan we dit beroep op onze inwoners faciliteren? Hoe gaan we hier als gemeente invulling aan geven en wat verwachten we hiervan? Wat we missen, voorzitter, in de kadernota is de aanpak van de cybercriminaliteit. Los van het eenmalig benoemen van cybercriminaliteit op pagina 5 bij het kopje aansluiting op de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland komt dit onderwerp cybercriminaliteit niet terug in deze nota, inhoudelijk niet. Is dat een bewuste keuze of gaan we een andere aanpak voor deze vorm van aanwezige criminaliteit kiezen? Als laatste, voorzitter, even kort inzoomen op de effectindicatoren op pagina 12. Hierbij de vraag hoe we bijvoorbeeld de twee indicatoren van SAFE die daar worden benoemd moeten interpreteren. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het aantal onderzoeken van SAFE moet dalen tot minder dan 6 als doelstelling in 2022. Maar het aantal begeleidingen vanuit SAFE moet als doelstelling in 2022 stijgen tot meer dan 70. Hierin lijkt in onze optiek een discrepantie te zitten. En onze vraag is of dat ook zo is of dat wij deze doelstellingen niet goed lezen. We houden een open mind, dat zou maar zo kunnen. Tevens vragen wij ons af bij deze indicatoren of wat de achterliggende gedachte is bij het naar beneden brengen van het aantal interventies van onze BOA tot onder de 90 in 2022. Graag een korte toelichting hierbij, omdat wij juist denken dat hoe actiever de BOA is, krijg je meer interventies, draagt weer bij aan de veiligheid. Dus het is net hoe je het bekijkt, denk ik. Maar graag een toelichting daarop. Voorzitter, in eerste termijn wou ik het daarbij houden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Hoef. Ik kijk even naar rechts. Wat mij betreft krijgt meneer Bessenbinders het woord van de CDA-fractie.
Voorzitter, dank u wel. Dank voor toezending van de kadernota integrale veiligheid. Een aantal ingrediënten, zoals de aanpak van ondermijning, was ons vooraf natuurlijk al bekend dat die erin zouden komen. En het is prettig om te lezen dat bestaande onderwerpen zoals verkeersveiligheid op blijvende aandacht van het college kunnen rekenen. Een aantal vragen van onze CDA-fractie. In de kadernota wordt veelvuldig naar het uitvoeringsprogramma verwezen. Wanneer mogen wij het uitvoeringsprogramma verwachten? Een klein detail, buurtgericht werken wordt inderdaad genoemd. Kan het college uitleggen hoe dat buurtgericht werken eruit gaat zien? Of moeten wij wachten tot het uitvoeringsprogramma om te zien hoe dat concreet vorm gaat krijgen? We zijn namelijk benieuwd naar de plannen van het college in deze. Een derde punt, al vroeg in de kadernota lezen wij dat de gemeente aanhaakt op de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland. Deze strategie kent de volgende drie prioriteiten: georganiseerde ondermijnende criminaliteit, effectieve verbinding, veiligheid en zorg en daar is die cyberveiligheid. De heer Van der Hoef haalde het ook al aan. De eerste twee prioriteiten zijn 1-op-1 doorvertaald. En die komen in de kadernota uitvoerig aan bod, maar over cyberveiligheid inderdaad rept de nota verder met geen woord. Kan het college aangeven wat de rol van de gemeente is op het gebied van cyberveiligheid? En wat denkt de gemeente te kunnen doen voor inwoners, zijnde burgers en bedrijven op dit vlak? Op pagina 7 valt te lezen dat de veiligheidscijfers een positief beeld laten zien. Citaat. Echter constateren we dat de traditionele veiligheid, criminaliteit verschuift naar minder zichtbare en ondermijnende vormen van criminaliteit. Fraude, witwassen, maar ook cybercriminaliteit. En verderop, uit de cijfers blijkt dat de veiligheidsthema's een positieve trend waarneembaar is en dat de criminaliteit verschuift naar minder zichtbare en ondermijnende vormen. Wij zijn benieuwd uit welke cijfers deze conclusies kunnen worden getrokken, want ze staan niet in de kadernota. Kan het college aangeven waar deze cijfers vandaan komen en waar het college deze conclusie dan ook op baseert? Op pagina 8 worden mooie cijfers genoemd die we gerust succesvol kunnen noemen. Het aantal aangiften is gedaald van 460 naar 323. Het aantal pogingen tot woninginbraken is gedaald van 76 naar 42. Het aantal aangifte huiselijk geweld is gedaald van 22 naar 5, maar ook bullet 4, de aangiftebereidheid is gedaald van 28 naar 24%. Als het aantal aangifte daalt en de aangiftebereidheid ook, dan roept dat bij onze fractie de vraag op in hoeverre het ene niet mede oorzaak van het andere kan zijn. We moeten voorkomen dat we over een paar jaar niet abusievelijk de conclusie trekken dat de misdaad niet meer bestaat omdat er geen aangifte meer wordt gedaan. Heeft het college via contacten in Midden-Nederland scherp wat die dalende aangiftebereidheid verklaart? En kan men hiertegen iets ondernemen? Op pagina 10 staat dat preventieve en repressieve maatregelen in balans zijn. Wat wordt er bedoeld met in balans? Is onze vraag. Een aantal termen in balans op pagina 10. Preventieve en repressieve maatregelen zijn in balans. Wat is dan balans? Op pagina 11 worden twee termen genoemd die ons gewoonweg niet bekend zijn bij de effectindicatoren. City control en welzijn. Zou het college kort kunnen uitleggen wat dat inhoudt? We begrijpen op pagina 18 dat het een tool is. Maar is het een software tool? Is het een overlegprogramma? Graag een nadere uitleg daarover. De tabel met effectindicatoren op pagina 13 roept eveneens vragen op bij onze fractie. Zo lezen we dat het aantal spoedsluitingen, dat de norm daarvan in 2018 1 was. En na 2022 staat een doelstelling van meer dan 1. Hoe moeten we dat dan interpreteren? Hoe kun je jezelf als college dat doel opleggen, meer spoedsluitingen? Heeft het college soms een wensenlijstje met bedrijven die gesloten zouden moeten worden en houdt men daar in de doelstelling alvast rekening mee? Datzelfde geldt voor het aantal aangeleverde casussen bij het RIEK of het bureau Bibop. Ook hier staat een groei in de doelstelling opgenomen. Kan het college uitleggen wat daar nou mee bedoeld wordt? En op pagina 16 tot slot valt te lezen dat het college met betrekking tot externe veiligheid toezicht wil stimuleren met als doel transportrisico's en risico's bij inrichtingen te verkleinen dan wel te beheersen. Onze vraag is wat het college verstaat onder het stimuleren van toezicht en hoe men dat denkt te bewerkstelligen. Zover de eerste termijn, voorzitter.
Dank meneer Bessenbinders. Ik kijk naar mevrouw Van der Graaf van de PvdA GroenLinks-fractie. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Woudenberg geeft een prachtig rapport. Richting het cijfer 8 als het gaat om essentiële zaken voor onze burgers als veiligheid, veiligheidsgevoel en leefbaarheid. Dat is terug te zien in onder andere de daling van het aantal woninginbraken. Opmerkelijk is wel dat er een uitvaller naar de wat lagere kant is, die van de sociale cohesie. Dat wil zeggen de onderlinge verbondenheid die Woudenbergers met elkaar ervaren. Cijfer 6,5. Geen laag cijfer, maar wel als we deze naast de andere cijfers zetten, zoals van die bijvoorbeeld in leefbaarheid. Aangezien burgers, ook Woudenbergers, minder vanzelfsprekend aanspraak kunnen maken op hulp van de overheid en in toenemende mate zijn aangewezen op het terugvallen op een eigen netwerk, in bijvoorbeeld de buurt, vindt de PvdA GroenLinks dit cijfer aanleiding geven tot lichte zorg. Een vraag aan de wethouder in dit verband. Hoe verklaart u het wat lagere cijfer voor de sociale cohesie? En wat zouden we eventueel als gemeente kunnen doen om dit te versterken? Dan een aantal vragen van andere aard. De De effectindicatoren, zoals door u verwoord in de kadernota veiligheid, geven aanleiding tot enige zorg. Effectindicatoren drukken uit in hoeverre beleidskeuzes doelmatig zijn. Met andere woorden, komt datgene uit beleid wat we willen dat het doet. In dat verband wilt u bijvoorbeeld graag dat het aantal meldingen in het kader van een onveilige buurt- en leefomgeving omlaag gaat van de 145 meldingen in 2018 tot minder dan 110 in 2022. Mooi streven. In de kadernota staat tevens dat de aangiftebereidheid in Midden-Nederland stevig is gedaald tussen 2014 en 2018. Het is niet de bedoeling dat we straks blij zijn met lage meldingcijfers, terwijl de leefbaarheid en veiligheid niet daadwerkelijk zijn verbeterd. Een vraag aan de wethouder. In hoeverre is het college zich bewust van mogelijke perverse prikkels die kunnen uitgaan van de geformuleerde effectindicatoren? Een andere effectindicator stelt dat het totaal aantal meldingen van jeugdoverlast van 54 meldingen in 2018 omlaag zouden moeten kunnen gaan naar minder dan 40 in 2022. Laat ik helder zijn. Jeugdoverlast kan zeer hinderlijk zijn en de leefbaarheid aantasten in een straat of buurt. Geluidsoverlast, troep, daar zit niemand op te wachten. Maar onderzoek wijst keer op keer uit dat jeugdoverlast voor een deel ook beleving is. De ene persoon kan meer hebben van tieners dan de andere. Daarom deze vraag. Hoe wordt er gestuurd op het omlaag krijgen van het aantal meldingen jeugdoverlast? Met jeugd zelf aan de slag, maar in hoeverre worden volwassenen, soort van tussen twee haakjes gecoacht, op intolerantie en overdreven reageren om zo ook het aantal meldingen omlaag te krijgen? Onze laatste vraag houdt verband met het integraal veiligheidsbeleid van A tot Z. Vanuit vrijwilligersorganisaties bereiken ons nogal eens signalen dat de gemeente veel eisen stelt. En terecht. Want daarmee is de gemeente ook de hoeder van onze veiligheid op gezamenlijke evenementen. Het traject tot het verkrijgen van vergunningen leidt bij vrijwilligersorganisaties nogal eens tot frustratie. Er moet veel op papier en de ambtelijke molen heeft zo haar eigen dynamiek. PvdA GroenLinks weet dat onze gemeente dienstverlening hoog in het vaandel heeft. Een vraag in dit verband. Heeft u in het recente verleden concrete feedback van lokale vrijwilligersorganisaties ontvangen over de rol van de gemeente als het gaat om regelgeving en het organiseren van evenementen? En zo ja, welke en wat heeft u ermee gedaan? Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Van Graaf, dank u wel. Ik kijk naar de ChristenUnie-fractie.
De ChristenUnie-fractie laat het hier even bij. Die heeft even hier nu niets over op te merken. Behalve dat we vinden dat de nota positief is. Dat we,
complimenten.
Maar we hebben nu we hebben een compliment en we hebben geen vraag of opmerking.
Nee, zeker uitspreken. Dank u wel. Ik ga naar de heer Van den Dol.
Voorzitter, dank u wel. Ik pak even mijn stuk erbij. Ja. Wat ons betreft een compacte kadernota die wat onze fractie betreft wel goed leesbaar is. En complimenten daarvoor. De pijlers zowel nieuw als bestaand zijn duidelijk. Wel een aantal opmerkingen en vragen zowel inhoudelijk als procesmatig. Wat we positief vinden is de gerichte communicatie per pijler. We denken inderdaad dat iedere pijler vraagt om een eigen communicatiestrategie en goed dat dat ook opgesteld wordt. Er zijn een aantal nieuwe pijlers. Het belangrijkste is natuurlijk de pijler die gericht is op het samenbinden van de zorg en veiligheid. Nou, preventie is daarbij een belangrijk schakel. Wat ons betreft wel een aandachtspunt. Hoe voorkomen we onnodige bureaucratie? Als het gaat om onderzoeken die mogelijk binnen beide programma's uitgevoerd gaan worden. Dus laten we het ook vooral een effectieve samenwerking worden. En we zien nog niet helemaal voor ons hoe dat gaat gebeuren. Een andere pijler die is al door andere fracties ook al benoemd. Dat is de samensterk tegen ondermijning. Er is een verschuiving van traditionele criminaliteit naar minder zichtbare en ondermijnende criminaliteit. En uit het veiligheidsbeeld blijkt inderdaad dat er minder traditionele criminaliteit is. Als we echter naar de pijler 3 kijken, de tabel op pagina 13, dan zien we daar een aantal effectindicatoren genoemd. En die zijn vooral gericht op de interne organisatie, is ons gevoel.
Terwijl daarboven wel een aanpak staat die ook gericht is juist extern. En in hoeverre kunt u daarvan ook niet indicatoren opnemen om daar ook op te sturen als het gaat om het, bijvoorbeeld het meldpunt ondermijning, het keurmerk veilig ondernemen buitengebied. Dus ook extern zeg maar een meting kunnen doen van hoe het staat met die ondermijning. Dat is onze vraag. En we zijn eigenlijk ook net als de CDA-fractie ook benieuwd naar de uitleg van de doelstellingen zoals ze nu genoemd worden bij die interne indicatoren. Ten opzichte van de norm van 2018. Dus kunt u daar nog eens even een korte toelichting op geven hoe we dat moeten lezen? Voorzitter, dan een technische vraag. Dat betreft pagina 16. Op pagina 16 staat met twee sterretjes aangegeven dat, dat komt uit de tabel die daarboven staat, dat alle inzetten van de post, dat dit alle inzetten van de post Woudenberg betreft, oftewel buiten de gemeentegrenzen. Nou, dat klinkt tegenstrijdig. Daarbij wordt verwezen naar de bovenstaande tabel. Dus zijn dit nou alle inzetten zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen, of zijn het alleen de inzetten buiten de gemeentegrenzen? Dan wordt er inderdaad verwezen naar een integraal uitvoeringsprogramma. De vraag is al gesteld, hè, wanneer komt deze? Daar zijn ook wij benieuwd naar. En kan het college ook tegelijkertijd toezeggen dat in dit programma alle acties en maatregelen concreet en meetbaar worden beschreven? Met aspecten zoals bijvoorbeeld ambtelijk trekken, de betrokken partijen, planning. Oftewel, graag zo concreet mogelijk. We hebben daar voorbeelden van gezien, ook bij andere gemeenten. En dat leest heel prettig. En de andere vraag daaraan gekoppeld is of het uitvoeringsprogramma dan ook tegelijkertijd een evaluatiefunctie heeft. Dan procesmatig nog een paar vragen. Bij pijler 1, waarin het gaat over investeren in veilige en leefbare buurten, kunnen burgers participeren, zo wordt aangegeven, terecht. En wij zijn ook benieuwd op welke wijze het college de burgers wil laten participeren en hoe dat dan eruit gaat zien. En welke mogelijkheden daarvoor de burgers zijn. Dan komt er twee keer per jaar een voortgangsrapportage. Komen daarin ook weer de indicatoren terug uit deze nota in die rapportage, zodat we ook gelijk weer weten hoe we ervoor staan. En als laatste de vraag over de verantwoordelijkheid van de raad. Die staat op pagina 18 onder het kopje financiën. En daarin worden een aantal dingen genoemd en ik wilde even helder hebben. Het gaat dan over het bijstellen van de ambitie, het prioriteren van thema's en extra middelen. En klopt het dat dit de bevoegdheid van de raad is of lees ik dat verkeerd? Graag ook even nog daarin verduidelijking. Voorzitter, dat waren onze vragen tot zover. Dank u wel.
Meneer Van der Dol, dank u dat namens de SGP-fractie gesproken. En het laatste woord is voor deze eerste termijn voor de heer Stalman.
Dank u wel, voorzitter. Kadernota integrale veiligheid. De cijfers spreken van een veilige Woudenberg. Alles is relatief natuurlijk. Veiligheid zit ook tussen de oren van diegene die zich veilig of onveilig voelt. Daarom belangrijk om niet alleen naar de indicatoren te kijken, maar ook naar de subjectieve beleving. De gevoelsfactor, zeg maar. En dat is dus ook in dit rapport, of in de rapporten die er zijn toegevoegd, benoemd. Goed is ook om vast te stellen dat het globaal beter gaat. Ook als het gaat inderdaad om drugsoverlast, althans de aanpak ervan. Drugsoverlast beter, dat zou niet de goede omschrijving zijn. Maar onder het kopje ondermijning, onder andere hebben we dit ook meegenomen. En uiteraard, met betrekking tot drugsoverlast, gaat het ook om handhaving. Als je kijkt naar een aantal subjectieve indicatoren, geeft men aan dat de overlast van verkeer wel groter geworden is. Of althans dat men zich daaraan ergert. De vraag aan het college is van, is het zo dat dit gaat om rijdend verkeer of praat je hier ook over zeg maar, de parkeerproblematiek? Dus met andere woorden, hoe is de meting geschieden? Tevens, ook subjectief uiteraard, de ergernis van hondenpoep. Een mooi gemeenteraadsonderwerp. Maar blijkbaar ergerden de inwoners van Woudenberg zich daar nog steeds behoorlijk aan. Shit. Vraag aan het college. Zijn er voor hondeneigenaren voldoende uitlaatveldjes? Vraag 2. Zijn er voor de hondeneigenaren voldoende afvalbakken voor de uitwerpselen? En vraag 3. Hoe is de voorlichting ten aanzien van het tegengaan van hondenpoep? De regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland, waar onder andere deze nota ook op gebaseerd is, gaat redelijk uitgebreid in op cybercriminaliteit. Hoewel hier ook een verwijzing wordt gemaakt dat men nadrukkelijk aansluiting zoekt bij landelijke initiatieven. Bij eerdere vragen van de VVD met betrekking tot het onderwerp wordt verwezen naar voorlichting en dan men aansluit bij een initiatief in de regio. Daar zou dus deze regionale veiligheidsstrategie een momentum voor kunnen zijn. Het vreemde is overigens dat zij ondanks een aantal goede punten in dat document weer verwijst naar landelijke initiatieven. Als je vervolgens kijkt naar landelijke initiatieven met betrekking tot cybercriminaliteit, dan wordt het toch redelijk stil. Er staan een aantal initiatieven, er zijn wat gemeentes die iets doen, maar uiteindelijk zijn er weinig landelijke initiatieven. Het voelt daarom ook een beetje, en dat is absoluut geen verwijt aan het college, dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Een soort onmacht in Nederland dat niemand weet hoe ze eigenlijk moet omgaan met cybercriminaliteit. Een vraag aan het college. Zou het niet mogelijk zijn om minimaal de uitkomsten van de regionale veiligheidsstrategie mee te nemen in deze kadernota? Want de benoemde punten waar ik zo nog op kom zijn op zich wel steekhoudend. Alleen, je moet er inderdaad wel een plan achter hebben uiteraard. Deze wordt in de regionale veiligheidsstrategie verwezen naar een actieagenda waar men weer op een later moment op terugkomt. De vraag is, gaat eigenlijk wanneer komt men daarop terug? En als je kijkt naar cybercriminaliteit, is het zo dat gemeentes kun je als gemeente gratis partner worden van Alert Online. Alert Online is een initiatief dat in 2012 is gestart op initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Met doel om gezamenlijk aandacht te vragen voor cybersecurity. Het is belangrijk om meer bewustwording te creëren en om cybersecure gedrag te bevorderen bij de burgers, bij consumenten, overheden en bedrijfsleven. De vraag aan het college, is men aangesloten bij een dergelijk systeem? Concreet, ondanks het benoemen als pijler, staat er eigenlijk in deze nota geen enkele toevoeging over het onderwerp cybersecurity. Dit is wel een gemis en we zouden het college willen verzoeken om te overwegen om hier toch een toevoeging op te doen. En dit was het in eerste termijn.
Dank u wel, meneer Stalman. En ik ga kijken naar een reactie van de burgemeester op de vragen die gesteld zijn.
Dank u, voorzitter. Dank aan alle fracties voor het bestuderen van het veiligheidsplan en ook de reacties daarop. Dat helpt ook weer om op te halen wat opvalt, hè, waar wij misschien vanzelfsprekend al wat overheen rollen. Dat we denken, nou, dat weten we allemaal wel. Met name het punt cybercriminaliteit komt echt even boven, dus daar zal ik ook zo op ingaan. Een aantal complimenten ook voor het schrijven. Dank u wel. Dat is wat ons betreft ook altijd de bedoeling, dat we compact, hè, niet te veel woorden gebruiken, maar de informatie moet er wel in zitten. En ook de pijlers worden herkend. Dat is ook fijn. Met name zorgveiligheid. Meneer Van Dol, u had het daarover. Die bureaucratie, dat heeft ons eigenlijk al die jaren al heel erg in de weg gezeten. Dat zult u waarschijnlijk herkennen. Bureaucratie tussen zorg en veiligheid. Zorg is natuurlijk heel moeilijk met informatiedeling. Nu we het sociaal team, de coöperatie, dichter bij ons hebben, merken we dat die contacten al heel sterk verbeterd worden. Maar soms kom je toch nog wel tegen casussen aan bij mensen die door de GGZ in Amersfoort behandeld worden en die plotseling hier in Woudenberg verschijnen, waar we helemaal niets van af weten. Dus we kunnen echt nog een slag slaan. En daar zal de nieuwe wet op de geestelijke gezondheidszorg ons ook bij helpen, waar toch weer meer contacten dwingend worden opgelegd met de GGZ-instellingen. Want daar blijven we tegenaan lopen. Interne bureaucratie, uiteraard houden we ons aan alle wetten en regels op het gebied van AVG. Maar het samen met elkaar in één gemeente werken hieraan heeft al heel veel opgelost daarin. Ik ga naar de vraag over cybercriminaliteit, voorzitter. Daar waren er veel over. Opvallend, inderdaad. Ik meen dat we al eens eerder, of ik heb er wel eens iets over verteld, dat je cybercriminaliteit haast niet lokaal op kan pakken, maar wel natuurlijk de verschijnselen lokaal. Daarom wordt er ook verwezen naar de regionale veiligheidsstrategie, waar we binnen Midden-Nederland met elkaar samenwerken. En die heeft uiteraard ook weer een verband met de landelijke aanpak, want het is wel de nationale politie uiteraard die hier een eigen afdeling op heeft zitten. Maar op die manier hebben wij cybercriminaliteit dus niet tot een lokale pijler gemaakt, juist omdat je lokaal er niet heel veel vat op hebt. Je hebt er ook geen cijfers van, klopt, heeft u heel goed geconstateerd. En regionaal kunnen we de expertise ook bundelen. We hebben met elkaar regionaal ook een bepaald budget. En daar zitten dus mensen vanuit politie, OM, nou, partners die nodig zijn. Die bijvoorbeeld ook contact met banken kunnen leggen. Want daar vandaan gebeurt natuurlijk ook heel veel. Om met elkaar die kennis te bundelen. En dat lokaal weer te kunnen gebruiken. En daar haken wij op in. En we doen er natuurlijk ook aan mee vanuit onze eigen verantwoordelijkheid. En lokaal vertalen we dat bijvoorbeeld in een week voor de cyberveiligheid voor senioren. Wordt regionaal opgezet, maar kun je hier lokaal uitvoeren. Dus op die manier hebben wij cyberveiligheid niet als pijler benoemd in onze kadernota. En u ziet terecht dat regionaal die wel als pijler is benoemd. Dus dat is de achterliggende gedachte. Dus wij zijn zeker niet van zins om mensen van kastje naar de muur te sturen, meneer Stalman. En u heeft mooie gedachten daarover geopperd. En eigenlijk zou ik u willen vragen of dit misschien bij het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie ook neergelegd kan worden. Met name die alert online, of dat een tool is die we ook binnen Midden-Nederland in kunnen zetten. Dus u heeft een aantal goede suggesties gedaan. En ik zou willen voorstellen dat wij die suggesties, of u zelf, mag ook natuurlijk doorleiden naar de Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Maar dank voor het meedenken hierin. Dat was de cyberveiligheid. Wat kwam er nog meer naar voren? Er wordt vaak naar het uitvoeringsprogramma verwezen. Heeft u ook al een opmerking over gemaakt? Ja, uiteraard, want kadernota, maar we moeten aan het werk. De bedoeling is voor de zomer met het uitvoeringsprogramma naar buiten te komen. En dan zult u dat ook bij de ingekomen stukken aantreffen. En daar gaan we ook echt het buurtgericht werken oppakken. Heel scherp gezien, meneer Van der Hoef, staat nog één keer wijkgericht in. Ik bleef een beetje hangen op dat woord wijk. Hè. Ik vind wijk kan groot zijn als je kijkt naar de... Nou, buurten vind ik iets knusser. En dan kun je ook zelf bepalen in een bepaalde buurt is het misschien nodig om met één straat buurtgericht aanpak te doen. Terwijl in een andere wijk... Maar zou je bijvoorbeeld in een met een wat groter geheel. Maar we willen dus echt van de type vragen die in een buurt leven laten afhangen hoe groot we het maken. En vandaar dat we ons de term buurt hebben aangemeten. Omdat voor mij dat ook echt overkomt. We gaan de buurten in. Hè, dat is ook het idee bij het buurtgericht werken om met de buurten in gesprek te gaan. En dat kan dus over al die thema's gaan. Het is waar de buurt mee zit. Dus meneer Stalman, als dat de hondenpoep is, dan mogen ze daarover praten. Maar vragen aan het college over uitlaatveldjes moet u niet bij de portefeuille houden. Veiligheid, dat weet u ook allemaal wel trouwens. Hè. Dat is echt terug te vinden. Maar probeer in de kadernota inderdaad op die hoofdlijnen te blijven. En wat is de hoofdlijn? Hondenpoep is een grote ergernis. Hij heeft er heel erg gelijk in. Maar laten we dit nu niet gaan uitdiepen, maar wel hoe gaan we met de buurten daarover praten? Want uiteindelijk zullen ze het binnen de buurten ook zelf op moeten lossen. Want die boa, die komt altijd te laat en hij moet op heterdaad constateren, anders valt er heel weinig aan te doen. Blijft hardnekkig. Maar weet dat bij elke melding die er gedaan wordt bij de gemeente er wel actie wordt genomen. En gekeken wordt of toch het gesprek gevoerd kan worden. Maar u heeft dat woord buurtgericht goed opgemerkt. Want dat is echt de aanpak die we willen gaan kiezen. En door dat buurtgericht werken zou je bijvoorbeeld ook op thema's kunnen komen van zorg en veiligheid. Meneer Van der Dol, hè? Je zal inderdaad in je omgeving iemand hebben die hier begeleid wonen heeft of wat dan ook vanuit een psychiatrische achtergrond. Dus daar leven in buurten soms ook zorgen over. Hoewel, eigenlijk wordt dat heel vaak ontzettend goed opgevangen door buren, valt mij dan weer op. Maar het mag gewoon een zorg zijn bij buren van hoe ga ik hiermee om. En mevrouw Van der Graaf, het viel u op inderdaad die sociale cohesie. Vind ik eigenlijk ook een beetje een laag cijfer. Het is blijkbaar toch iets moeilijks. En ik kan me ook wel weer een beetje voorstellen. Maar het zou heel mooi zijn als we door te gaan doen, want dat is altijd mijn idee. Het woord sociale cohesie is een beetje abstract. Maar door als straat met elkaar in gesprek te gaan, dat misschien dat gevoel, want het is een gevoel, volgende keer wat hoger gaat scoren. Maar het is eigenlijk wel mooi dat we ook dat uit zo'n enquête halen. Daar kunnen we echt nog wel wat aan doen. En ik Ik hoop echt dat op die manier de buurt dat ook gaat ervaren. Dat we aandacht hebben voor hun problemen. En je zou ook kunnen bedenken dat je bijvoorbeeld aan het eind van de middag eerst eens even rondwandelt met elkaar en daarna het gesprek voert. Dat we op die manier de buurt ingaan. Aangiftebereidheid hebben ook een aantal commissieleden naar gevraagd. Er zit inderdaad een wat raar beeld hè, in het veiligheidsbeeld. Die traditionele cijfers gaan omlaag. Maar goed, aan de andere kant denk ik, het was wel vooral in het vorige kabinet dat we een minister hadden die ons opdroeg van zorg dat die woninginbraken naar beneden gaan. Dat zijn we echt aan het loslaten. Het blijft natuurlijk gewoon een aangelegen punt voor de gemeente, omdat het je eigen inwoners betreft. Maar op die cijfers blijkt het toch lastiger te sturen dan het algemene gevoel van veiligheid of onveiligheid. Ik heb daar in mijn inleiding ook iets van gezegd. Dus daarin zit het meer dat we elkaar kennen. In een stukje sociale cohesie denk ik dat ook iets kan doen voor veiligheid. En meneer Bessemiddens hangt dan het een af van het ander. Hè. De aangiftebereidheid gaat omlaag, dus vandaar ook al die cijfers omlaag. Aangiftebereidheid is landelijk een aandachtspunt, ook voor de politie, maar ook hier. Daarom zijn we vorig jaar met de politiepost hier in het gemeentehuis begonnen, waar we ook via de politie ook wel goed over communiceren. En daar wordt op het spreekuur op woensdagmiddag gewoon, goed gebruik. Niet dat er hordes mensen staan. Maar ik hoor van mensen terug dat ze er makkelijk even binnenlopen. En volgens mij is dat al een eerste aanzet om dat wat omhoog te krijgen. En het komt vaak niet tot aangiftes. Ik maak heel veel situaties mee. Verhaal van de politie, wat gebeurt er allemaal? Maar mensen besluiten zelf of ze aangifte doen. Dus daar gaat ook de overheid, de gemeente of de politie niet zelf over. Ik vind het belangrijkste dat we bereikbaar zijn. Dus dat doen we met die post, maar ook met onze BOA, die ook zijn spreekuur heeft. BOA die veel op straat zichtbaar is en vooral gesprekken voert. Dus ik hoop dat we daarmee voor alle inwoners het gevoel geven van als u wat heeft, dan kunt u daar terecht. Ik ga nog even wat aantal vragen langs, voorzitter. Even naar de voortvoering van mevrouw Van der Graaf. Een aantal meldingen, bereidheid over gehad. Die effectindicatoren, zijn dat nou perverse prikkels? Dat is altijd een beetje lastig om te zeggen, hè? Melding jeugdoverlast bijvoorbeeld. Moet dat nou per se omlaag? Jeugd zal er altijd blijven en mensen zullen zich altijd een beetje blijven ergeren. En ik vind het wel een leuk hè, coachje van de volwassenen die meldingen doen. De realiteit gebiedt om te zeggen dat dit er zal blijven en wij als gemeente ons oefenen om altijd positief over de jeugd te spreken. We hebben ook met Reinier van Zanten zo'n jeugdwerker gehad die dat echt tot kunst verheven had. Ik had wel eens van, wat moeten we met die groep? En dan ga ik met hem in gesprek. Hij brengt me in contact met de jongens, zijn het vaak. En dan krijg je dat gevoel ook. Dus misschien is het een idee om daar nog meer op in te zetten, want ik ben het met u eens. Want mensen maken het zichzelf ook moeilijk door zich zo te ergeren. Hè. Ik denk, ga wat anders doen. Maar als je je ergert aan iets, of dat nou die hondenpoep is van meneer Stalman of die jeugd, dan beheerst dat ook wel je leven. En dat realiseer ik me ook heel goed. Dat ook bij, want er werd net even naar welzijn gevraagd, buurtbemiddeling. Als buren met elkaar problemen hebben, dan is dat vooral wat me altijd bijblijft. Ze zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week mee bezig. Laat ze niet los, dus het geeft ontzettend veel stress. Dus als je daar iets mee kunt doen, dan bereik je denk ik ook iets in het welzijn van mensen.
Interruptie van mevrouw Van der Graaf, u heeft het woord.
Duidelijk verhaal, maar u heeft wel ook gesteld, heel expliciet, dat u wilt dat het aantal meldingen flink gaat dalen van de jeugdoverlast. Hoe wilt u dat dan bereiken? Want dat is de effectindicator. En hoe wilt u dat dan bereiken?
De burgemeester.
Toch door die communicatie over de jongeren en wat er en in gesprek gaan met mensen. En ik denk zelf ook, we moeten het nog gaan doen, die buurtgerichte aanpak. Dus als je in de buurt inderdaad in gesprek kunt komen met de melders, dat je bij hen iets kan teweegbrengen, dat zij daar anders naar gaan kijken. Dus laten we De realiteit pakken. Het zal altijd blijven, maar aan de andere kant blijven werken om meer begrip voor elkaar te krijgen. Daar zit toch ook iets van die sociale cohesie in. Ja. Mevrouw van der Graaf vroeg ook nog naar de vrijwilligers bij de evenementen. Ja, ik weet het. Het is voor vrijwilligers die een evenement organiseren een hele klus om een vergunning te krijgen. Maar aan de andere kant, wij kunnen als overheid ook niet anders dan alle eisen die daar nou eenmaal bij liggen op veiligheid, brandveiligheid, verkeersveiligheid, de verkeersregelaars. We kunnen niet anders dan die ook op vrijwilligersorganisaties loslaten. Dat vraagt wat van ze, maar wat wij concreet doen, want we weten dat het vaak moeilijk voor ze is. Er komen vergunningaanvragen binnen. Mensen worden heel vaak uitgenodigd bij onze vergunningenverlener om gewoon aan tafel te helpen om heel die vergunningaanvraag door te gaan. Dus dat doen we er echt gericht mee. En uiteraard als we feedback krijgen wat toch lastig is geweest of lang geduurd heeft, dan doen we daar wat mee. Maar dat lange duren, daar kunnen wij in het gemeentehuis ook niet direct iets aan doen, want wij hebben advies van de veiligheidsregio en de politie nodig. En daar kan het ook wel eens even duren als ze met andere zaken bezig zijn. Maar er zijn gewoon termijnen voor, laat dat ook helder zijn. En dan verwachten we ook van onze partners dat ze teruggeven. Dus dit is balanceren tussen die evenementen die gewoon echt veilig moeten zijn en toch de vrijwilligers in staat stellen om zo'n evenement te organiseren. Loop ik de vragen van meneer Pessenbinnens nog even langs. Ik denk dat ik aardig wat gehad heb. U vroeg ook naar citycontrol en welzin. Dat inderdaad, u noemde het al een tool. Citycontrol is dat systeempje waar de BOA op registreert. En welzin doet voor ons de buurtbemiddeling. Dus dat zijn een aantal buurtbemiddelingstrajecten. Even kijken, bladzet 10. Nou moet ik even wat erbij gaan zoeken, voorzitter. In balans heb ik daar opgeschreven. Repressie. Waar zag u het op de bladzij staan? Bovenaan, meneer Bessenbinders. In balans repressief en preventief. Want boven hebben we het over die repressieve maatregelen. Ja, gezellig. Ja,
preventieve en bovenaan en onderaan pagina 9.
Ah, juist.
Preventieve en repressieve maatregelen.
Zijn in balans, ja. Nou, ik begon al voor te lezen op bladzijde 10 inderdaad, ja. Preventief is natuurlijk het beste, maar daarmee komen we er niet. Preventief, dat is de inwoners aanraden om het hang- en sluitwerk in orde te hebben. Die lamp bij de deur die aangaat. Maar daarmee voorkomen we niet altijd dat er een woningbraak is. Maar is er dan inderdaad een strafbaar feit gepleegd, dan vinden we wel dat we daar repressief echt lik op stuk op moeten zetten. Bestuursrecht of strafrecht, kijken wat het beste is, wat het meest effectieve is. Dus die symptomen bestrijden, dat probeer je. Maar het helpt af en toe wel eens om gewoon een bekeuring uit te delen. Laten we hem zo huiselijk maar samenvatten. Maar ik vind inderdaad wel dat die balans er moet zijn. Dat het gesprek ook altijd moet blijven. Want door bekeuringen worden mensen ook wel eens juist heel boos. Terwijl een gesprek teweeg kan brengen dat mensen ook begrip krijgen voor de rol op dat moment van of de politie of de BOA. Wat zijn 16 externe veiligheid, het stimuleren van het toezicht, hoe doe je dat? Externe veiligheid, dat is, heeft u het tabelletje van de effectindicatoren voor u of bovenaan? Wij bewaken het niveau van externe veiligheid. Bedoelt u dat, meneer Bessenbinders?
Ik zoek ook even naar het woord stimuleren.
Actueel stimuleren van toezicht met als doel transporten. Ja, ik zie het. Ja. Ik zie de zin bovenaan. Ja, ik heb hem ook gevonden. Ja. En even kijken, uw vraag was, hoe doe je dat? Ja, eigenlijk door onze toezichthoudende taak als overheid. Want we denken natuurlijk al heel snel richting ons BZO-bedrijf waar de toezichttaak bij de provincie ligt, maar op heel veel transportbedrijven, andere bedrijven, hebben wij als gemeente gewoon onze toezichthoudende taak. En daarin stimuleren we wel dat de bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen om al die risico's te verkleinen. En ja, dat zit hem eigenlijk ook in de wetgeving. Bij BSTO is dat heel duidelijk, hè, dat een bedrijf gewoon zelf verantwoordelijk is voor alles wat op zijn terrein gebeurt. Maar dat kun je eigenlijk ook vertalen naar andere bedrijven. En door dat te stimuleren van, joh, zorg dat alles op orde is, pak je eigen verantwoordelijkheid. Dat vind ik het stimuleren, zodat je niet in de handhaving hoeft te komen.
Voorzitter, bij interruptie.
Minder heeft het woord.
Ik hoor wat mevrouw Knotsen zegt. Mijn idee was, hoe doe je dat als gemeente? Bedrijven wijzen op hun verantwoordelijkheid. Nou, dat kan op drie manieren. Gemeente doet het zelf, hoor ik. Er ligt een arrangement bij RUD Utrecht. En er ligt een arrangement met OD Noordzeekanaalgebied voor BRZO-bedrijven. En dan was mijn vraag inderdaad, zijn de instrumenten, overleg je dan regelmatig met de twee RUD's die erover gaan? Joh, ga eens handhaven. Worden daar dan doelstellingen opgelegd? Zoveel bezoeken per jaar? Springen de ambtenaren in de gemeente zelf op de fiets of in de auto en nemen ze ter plaatse kennis van, nou, dit is een aandachtsbedrijf, hoe staat het ervoor? Dus dat stimuleren. Hoe doe je dat? Want dat is volgens mij meer dan een briefje naar het desbetreffende bedrijf. Weet u wel wat externe veiligheid is en dat u daaraan hebt te voldoen?
Helder, de burgemeester heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Wat ik bedoelde uit te leggen, niet helemaal duidelijk, is dat stimuleren bij bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen gaat hand in hand met handhaving. Dus inderdaad, daar zetten we bij de ene bedrijf de RUD voor in, andere bedrijf dus kan onze eigen toezichthouder dat doen. Maar je wilt bedrijven eigenlijk zelf hun verantwoordelijkheid laten nemen en het niet tot de handhaving laten komen. Maar net als bij dat preventief en repressief, die handhaving als het nodig is, wordt gewoon ingezet. En de RUD Noordzeekanaal, of de Omgevingsdienst Noordzeekanaal heet die wordt wel door de provincie ingezet. Maar als wij bij de gemeente daar onze zorgen over hebben, hebben we wel rechtstreekse lijnen, ook via de veiligheidsregio, met beide instanties. Dus dat is naar mijn mening het stimuleren van toezicht. Dus je moet daar wel bovenop blijven zitten, want anders lopen we toch echt risico's. Want er zitten veel risicobedrijven ook in onze gemeente. Ja. U had ook nog een vraag, meneer Bessebinders, over de aangeleverde casussen bij Riek en Piepop. Maar daar heb ik de vraag niet van opgeschreven. We willen er meer aan leveren, denk ik, dat u gevraagd heeft. En waarom? Met Bibop heeft wel te maken met natuurlijk het intensiever gebruiken van deze wet, hè, waar we u eerder over bericht hebben. Dus dat zullen meer Bibop-aanvragen teweeg brengen. En het voorportaal van Bibop is ook wel riek om het daarin te overleggen. Dus dat is de bedoeling van die opmerking. Eens kijken. Ik ga nu nog even naar de vragen van de heer Van der Hoef. En dan moet ik weer even een ander systeem voor opstarten. Ja, allerlei systemen. We werken gewoon op papier en een beetje digitaal. En we doen van alles wat. Ja, meneer Van der Hoef, ik ga naar uw vragen over die positieve trend. En daar hebben we nu natuurlijk, heb ik net al iets in zijn algemeenheid over beantwoord. Ik denk dat voldoende is. Wijkgericht, buurtgericht heb ik ook beantwoord. En dan die zelfredzaamheid van de inwoners waar wij een beroep op doen. Hoe gaan we het faciliteren? Ik vertelde al iets over die buurtgerichte aanpak. Maar we hebben natuurlijk veel meer instrumenten om mensen ook te helpen. Hè. Als er echt moeilijke burenproblemen zijn, kan buurtbemiddeling ingezet worden. Wijkagenten lopen daar ook rond, hebben ook gesprekken met mensen. Je kunt op allerlei manieren dit faciliteren. En de concrete invulling is wat mij betreft echt in het uitvoeringsprogramma, die buurtgerichte aanpak waar we mee aan de gang willen gaan. Want ik heb zelf al bepaalde delen van Woudenberg op het oog. Ik denk, nou, daar moeten we nodig is gewoon de wijk in en het gesprek aangaan. Cybercriminaliteit hebben we voldoende over gezegd. Inzoomen op effectindicatoren. Bij safe, ja, dat was ook nog wel een interessante discrepantie. Hè? Onderzoeken moet dalen. Ja, want als er een onderzoek wordt gedaan, is er echt al iets heel erg fout gegaan bij een familie. Maar er zal die wat er aan problemen is, zal niet minder worden. En daarom zal Safe nog heel wat begeleidingstrajecten moeten hebben. Maar mijn hoop bij begeleidingstrajecten is dat het in zo'n gezin dan goed blijft gaan door dat begeleidingstraject. En ja, we niet zo ver hoeven komen dat, nou, wat dan ook, een huisverbod of dat soort maatregelen moet worden opgelegd. Dus begeleiden is ook weer meer in de preventieve kant. Want je weet dat in bepaalde gezinnen de hulp gewoon nodig zal blijven. En de BOA naar beneden, ja, moet ik daar nou weer over zeggen. We hebben vorig jaar gewoon flink wat meldingen gehad, laat dat helder zijn. En we hopen eigenlijk dat het effect van een aantal jaren werkend als BOA hier ook bekeuring uitdelen. Nou, dat we een soort gedragsverandering krijgen. Misschien ben ik veel te idealistisch, slaat het nergens op, maar laat mij hopen daarop. Ja. Eens even kijken, meneer Stalman had ik beantwoord. Even kijken, meneer Van der Doel had ik al uw vraag gehad. De financiële bevoegdheden vroeg u nog naar wat daar staat. Moet u opletten wat daar staat? Nou, nee, hoeft u niet op te letten. Wat wij proberen uit te leggen daar is als wij extra geld nodig hebben, dan hebben we uiteraard de raad nodig. Even kijken hoor, bladzij 18. Ik heb het even opgezocht. Staat dat het woord additionele middelen. Hè? Maar stel dat wij binnen ons programma wat anders gaan prioriteren, dan heeft het college daar de ruimte voor, omdat het een stukje uitvoering is om zelf dat te doen. Maar uiteraard rapporteren we dat wel. Dus dat gaat u weer terugzien in de tweejaarlijkse voortgangsrapportage. Daar zie je die indicatoren in. En ook in een begroting, et cetera, ga je dit allemaal steeds terugzien. Dus stel dat wij wat anders gaan prioriteren, gaat u het in die rapportages terugzien. Dan laten we u dat weten. Maar extra geld, daar gaat u over. Ondermijning, u vroeg nog naar de effectindicatoren. Ja, vooral intern, dat ziet u inderdaad goed. Wij moeten intern eerst ook die boel op orde zetten. En het kan best in gang zetten ook. Dat hebben we ook in het aanpak ondermijning aangegeven. Dat we eerst intern de bewustwording moeten organiseren. En ook moeten regelen dat als intern medewerkers van welke afdeling dan ook iets willen melden, dat dat hier goed geborgd wordt. Maar dat gaat steeds meer naar buiten toe. Ook dat keurmerk Veilig Ondernemen voor het buitengebied heeft dat doel. Of je daar direct indicatoren aan kan hangen, dat moeten we wel inderdaad onderzoeken, want dat is mooi, want dan kunnen we inderdaad aan u rapporteren. Maar ondermijning hebben we toen ook van uitgelegd wat wij in Woudenberg doen, bewustwording, aanpak, laten zien dat we er zijn. Maar ondermijning stopt helaas, nou ja, helaas, dat is de realiteit, niet bij een gemeentegrens. Dus hoe je dat nou heel erg kan meten, dat weet ik nog niet. Maar ik noteer het dat dat wel een wens van u is. En het lijkt me ook mooi om de acties in elk geval terug te laten komen, dat u ziet wat dat gedaan heeft. Voorzitter, ik denk dat ik het een en ander beantwoord heb, maar ik hoor graag als ik het nog niet voldoende heb gedaan.
Dank u wel, burgemeester. We gaan over naar de tweede termijn.
Voorzitter.
Meneer Van der Doel.
Ik had nog wel een paar kleine openstaande vraagjes die ik graag nog even beantwoord zou willen zien.
Kunt u ze even herhalen?
Jazeker.
Voordat we naar de tweede ronde gaan.
Dan ga ik beginnen. Die technische vraag van pagina 16 wil ik nog. Die zou ik nog graag beantwoord willen zien. De uitvoeringsprogramma, of dat ook tegelijkertijd dus die evaluatiefunctie in zich heeft. En nog even, misschien heeft u het wel benoemd, maar dan heb ik hem in ieder geval niet concreet opgepakt. Dat is op welke wijze de burgers nou gaan participeren. Ik heb nog even bijgeschreven in de buurten. Doet u dat door middel van gesprekken en ophalen of hoe ver gaat u daarin? Dat is nog even de vraag die openstond bij mij. Dank u wel, voorzitter.
De burgemeester heeft het.
Ja, klopt, meneer Van der Doel. Ik had zelfs van die post Woudenberg al even opgezocht, dat met de twee sterretjes. Wat hier bedoeld is, misschien niet helemaal duidelijk. Alle inzetten van Post Woudenberg, ja, wij hebben daar binnen de veiligheidsregio namelijk nog wel eens discussies over. Ik krijg altijd rapportages van de veiligheidsregio waar onze Post Woudenberg binnen Woudenberg is ingezet. Maar ook buiten Woudenberg, buiten onze grenzen, gaat onze post vaak met de specialismes, de allerlei bronpompactiviteiten, et cetera, met de droogte. Maar operationele grenzen, dat is dan ook zo'n nieuwe term. Dus welke post is ergens het snelste, maken dat wij als vanuit Woudenberg ook een deel van Leusden bedienen, zal ik maar zeggen, tot aan... Ja, hoe heet dat ook alweer? Nou, in elk geval tot voorbij de MOF. Want u herinnert zich misschien met Oud en Nieuw. Voorbij de MOF, daar stond een schuur in brand. Daar moest de post Woudenberg heen. Dus vandaar dat het misschien voor u wat cryptisch hier is neergezet. Maar dat is onze bedoeling geweest. Want ik heb ook de veiligheidsregio gevraagd. Van, nou, leuk dat het binnen Woudenberg is. Maar ik wil graag ook een rapportage wat de post buiten Woudenberg doet. Want dat zegt ook iets over de inzet van onze vrijwilligers. Dus mogelijk is deze zin wat cryptisch. Maar ik hoop dat u de bedoeling begrijpt.
Ja, voorzitter.
Meneer Van der Doel.
Er staat een norm bij van 2018 van 151. Dus die moet ik zien als zijnde buiten de gemeentegrenzen. Of is het een, totaal van zowel binnen als buiten?
Ja, dat is het totaal. Ja, dank u wel. De evaluatiefunctie van een uitvoeringsprogramma. Ja, wat ik daarover zou willen zeggen, dat een uitvoeringsprogramma in zich heeft om te laten zien nou, waar je naartoe gaat met die kadernota. Dus ik hoop dat u daar ook die evaluatie uithaalt. Want een uitvoeringsprogramma laat ook zien waar je eventueel moet bijstellen. En datzelfde zou ik willen zeggen over die participatie van inwoners. Het is echt onze bedoeling dat we door in gesprek te gaan met de inwoners bovenhalen van... Waar zit nou je grootste veiligheidszorg? Is dat bij dat stilstaande verkeer van meneer Stolman? Het verkeer, het overlast, want dat horen we ook veel, dat parkeren. Laten we dan als buurt eens met elkaar gaan nadenken wat we daarmee kunnen. Willen we inderdaad extra parkeerplaatsen of gaan we de auto's verkopen? Weet ik wat, bedenk het maar. Maar het kan ook een heel ander probleem zijn waar die buurt vooral mee zit. Dus... We willen zover participeren dat buurten ook zelf gaan aangeven waar ze graag mee aan de slag willen gaan. En dat gaan wij faciliteren.
Voorzitter.
Meneer Van der Doel.
Betekent ook dat dus concreet, we hebben het net al even gehad over de bevoegdheid van het college om bijvoorbeeld op thema's te prioriteren. Nou, als er ergens prioriteiten liggen, is dat wel onder pijlen 1. Betekent ook dat u dus concreet de burger de prioriteiten laat vaststellen.
De burgemeester.
Ja, pijler 1 dan. Ja, goed. Nee, de burgers mogen buurtgericht aangeven waar zij hun grootste veiligheidsprobleem zien en wat we daarmee gaan doen. En ik denk, nou, het zou zelfs kunnen zijn dat je in de buurt iets van ondermijning gaat aantreffen. Ik weet het niet, want hoe meer we ons daarvan bewust worden, het zou ook nog kunnen. Maar daarin zullen we wel binnen het budget wat er is... Stel dat je vanuit een veiligheidsprobleem aan de wethouder openbare ruimte zou vragen... kan er in de straat iets aangepast worden? Dan moet dat natuurlijk ook wel binnen dat budget en in overleg. Maar ik vind wel dat we, als dat voor inwoners een hele belangrijke is... dat we daar als gemeente dat op moeten pakken. Zo zit ik wel in elkaar. Maar het kan ook over iets heel anders gaan. De buurtwhatsApp voor woningen in braak en nou, allerlei andere dingen. Zichtbaarheid, politie...
Dank u wel, burgemeester. Ik constateer dat we op het onderwerp veiligheid uitvoerig de eerste ronde hebben gesproken. Ik denk dat het ook goed is om zo de beelden op te halen. En nou, we zullen zien of het goed geweest is en dat we in de tweede ronde snel naar een Hamerster kunnen. Ik ga eens even kijken. Mevrouw van der Graaf, de heer Van der Hoef, de heer Stalman... De heer Bessenbinders. Meneer Van der Doel is al uit de tweede termijn? Toch wel, oké. Nou, de spanning bouwt wel op. We gaan kijken hoe politiek het gaat worden. Mevrouw Van der Graaf heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zit toch een beetje in mijn maag met die effectindicatoren. Want ik hoor de burgemeester zeggen, als het bijvoorbeeld gaat over die interventie van die BOA, ja, je mag toch hopen dat op het moment hè, dat er wat bekeuringen worden uitgedeeld, dat daar dan een soort werking van uitgaat, dat mensen zich anders gaan gedragen. Dat hoop ik. Daar ga ik zelfs misschien in deze vanuit. Maar de werkelijkheid is vaak ook weer barstiger. Hè? Er kunnen problemen in een wijk ontstaan, dat soort zaken. Waardoor die BOA ineens nodig is. Als die BOA meer de straat op gaat, ziet hij meer, et cetera. En... Ik ben zo bang voor de mythe van de beheersbaarheid. We hebben nu die effectindicatoren. Die geven dan een idee van, kijk, dit is hoe het ervoor staat en hier willen we naartoe. Krijg je tussentijdse rapportages. En natuurlijk wil je dan altijd laten zien, kijk eens hoe mooi onze cijfers zijn. En daar, dat is dan die angst voor die perverse prikkels. Dat je in de wil om te laten zien, kijk eens, we halen wat we moeten halen. Het kind met het badwater weggooit. En ik, die zorg is niet weggenomen door de beantwoording van de burgemeester. Juist omdat wij publieke zaak dienen, dat is allemaal niet eenduidig. Waar zit die borging van dat weghouden van die perverse effecten?
Mevrouw van der Graaf, dank u wel. Ik ga naar de heer Bessenbinders van het CDA.
Voorzitter, ik wil de burgemeester bedanken voor het geven van de antwoorden. En wat ons betreft waren ze zo uitputtend dat het wat ons betreft een hamerstuk kan worden. Uitputtend. Uitputtend.
Ik zou toch...
Dat is een Nederlands woord, hè?
Ja. De beelden zijn zo uitputtend gedeeld dat we de gedachten dusdanig gedeeld hebben dat u geen vragen meer heeft. Meneer Stalman.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel aan het college voor de beantwoording van de vragen. Ik wil u toch meenemen naar de kadernota en een poging doen mijn eigen vragen te beantwoorden waarschijnlijk. Want ik wil niet te zwaar tillen aan het hondpoepeffect. Alleen op pagina 7. Op pagina 7 hebben we een evaluatie van het huidige beleid. De afgelopen 4 jaar hebben we ons gericht op een 5-tal prioriteiten. Om te beginnen toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Lees ergernissen in de buurt. Een van de ergernissen waar men, wat men ergerlijk blijft vinden, wat dus niet gedaald is, is hondenpoep. Een andere evaluatie van het beleid waar we ons gericht hebben de afgelopen 4 jaar is verkeersveiligheid, te hard rijden en parkeeroverlast. Waar is het gevoel van overlast nog steeds hoog? Dat is verkeer. In die context hebben mij vragen gesteld. Ik begrijp inderdaad dat de portefeuille hondenpoep waarschijnlijk ergens anders zit. Dat is prima. Maar in de context van deze nota heb ik hem gesteld. Ook vanuit zeg maar, het beleid wat we gevoerd hebben en waar we naartoe gaan. Helder. Het volgende, cybercriminaliteit. Inderdaad, volgens verwachting verwijst u inderdaad naar de regionale strategie. In de regionale strategie staan zeker een aantal zinnige punten, om het zo maar te zeggen. Waarbij men deze ook vervolgens weer verwijst naar, nou noem het maar eventjes weer, landelijke initiatieven. En wat ik ook al eerder aangaf in mijn eerste termijn, is het ook een lastig onderwerp. Alleen ik ga laat ik het zo stellen, proberen te overtuigen dat het wel een lokaal verhaal is. Cybercriminaliteit bestaat in mijn beleving uit drie zaken. Dat is allereerst de mens. Dat is bewustwording. Hoe gaan we om met gegevens? Hoe stellen wij gegevens veilig? Hoe gaan we daar überhaupt als mens mee om? Tweede is proces. Hoe gaan we inderdaad, zeg maar, hoe zetten we de processen in, maar ook binnen de gemeente, en daar bent u zelf ook mee bezig, om onder andere de privacy te waarborgen. Dat is een lokaal proces. Daarin werken we uiteraard samen, ook volgens mij met Veenendaal voor een groot deel. En het derde stuk is techniek. Dat is ICT-infrastructuur. Nou, dat doen we redelijk lokaal, als ik dat even zo mag benoemen. Dus is onze ICT-infrastructuur veilig dat we, om het maar populair te zeggen, niet gehackt worden. Dus ik zie absoluut kenmerken van lokale mogelijkheden om er iets van te vinden en er iets van te zeggen. Ik hoop dat ik u enigszins heb kunnen overtuigen. Ik heb er niet een directe vraag over. En anders ga ik graag nog eens een keer met u daarover in gesprek. Dat was het in. Als afsluiter wil ik u bedanken voor de VVD-leus vooral doen. Dus in deze. Nee. Dat was de tweede termijn.
Helder. Meneer Van der Doel, heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil de burgemeester bedanken voor de beantwoordingen. Wat mij betreft geeft dat veel duidelijkheid. Als SGP-fractie zien we echt uit naar een concreet uitvoeringsprogramma en ook de voortgangsrapportages waarin we ook weer terug kunnen zien hoe het gaat, waar we mee bezig zijn. Maar met name ook het uitvoeringsprogramma is gewoon belangrijk. En we hebben gehoord dat hij voor de zomer als ingekomen stuk onze kant op komt. Wat betreft bevoegdheid is dat ook duidelijk. Ja, ik heb nog één punt die ik toch wel graag zou willen benoemen. Daar heb ik net ook even op doorgevraagd bij het college. En dat gaat toch over het punt van burgerparticipatie. Nou, ik denk dat u goed bezig bent om enerzijds zeg maar op te halen wat er leeft, wat er speelt. Maar ik ben ook een interessant iets tegengekomen wat al een aantal jaren in een aantal gemeenten speelt. En dat heet nou, heel toepasselijk de buurt bestuurd. Onder andere een project wat opgezet is in Rotterdam. Nou, dat kan je heel groot maken, kan je ook heel klein maken. Dat gaat onder andere over dat de... En dan kom ik ook eigenlijk een klein beetje in richting van de heer Stalman van de VVD... over het prioriteren van bijvoorbeeld inderdaad wat in de buurt geconstateerd wordt... dat hondenpoep bijvoorbeeld een groot probleem is, dat er iets mee gedaan moet worden. En in feite gaat die burgerparticipatie die gaat nog iets verder... dan wat we nu voorstellen, namelijk het meedenken en vooral ophalen. Maar op dat moment is de buurt aan zet om ook die prioriteringen daadwerkelijk zelf vast te zetten. Ik wil dat graag mee terugnemen in de fractie en mogelijk dat ik in de raad terugkom met een verzoek of het voorstel daar, het college daar eens een onderzoek hiernaar zou kunnen doen of dat... ook een mogelijkheid is in Woudenberg. En gezien het feit hoe we in de Woudenbergse Raad ook nadenken over burgerparticipatie... hoop ik daarin ook steun te kunnen vinden van de andere partijen. Maar vooralsnog neem ik hem eerst even mee terug in de fractie, want dat is de koninklijke weg. Voorzitter, ik ben wat dat betreft blij met de beantwoording. En ja, dat betekent wel wat mij betreft. Laten we hem nog even als bespreekstuk aanhouden. Dank u wel.
Meneer Van der Doel, ook u na de heer Stalman hoor ik eigenlijk zeggen een bespreekstuk. Dan gaan we kijken naar meneer Van der Hoef voor de tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Had u toch al gehint op een hamerstuk en ik wilde dat ook doen, maar dan wordt het toch een bespreekstuk. Dat is ook wel mooi. We hebben geen probleem natuurlijk. Voorzitter, kort in tweede termijn. Ik heb in eerste alinea net in mijn eerste termijn al aangegeven dat wij zeer positief zijn over de kadernota zoals die voor ligt. Een aantal technische, CQ verduidelijkende vragen gesteld namens de fractie. En die zijn wat mij betreft in ieder geval allemaal op een meer dan prima manier door de burgemeester beantwoord. De ambitie die eruit spreekt, spreekt ons in ieder geval zeer aan. Mooi vond ik dat de burgemeester nog even benadrukte dat bij die, die effectindicatoren waar ik mevrouw Van der Graaf over sprak, bij die BOA. En wij denken juist dat het hartstikke goed is om die ambitie uit te spreken. En laten we het vertrouwen hebben dat werk geleverd in het verleden effect resulteert in de toekomst. Laten we die positief insteken. En mocht dat niet zo zijn, ja, dan gaan we er toch vanuit dat de BOA gewoon optreedt. Dan halen we misschien die indicatoren wel niet, maar dan worden we er misschien wel een beetje veiliger van. Dus dat is dan wel weer de ambitie die wij erin willen stoppen. Voorzitter, afsluitend. Als GBW zeggen wij heel regelmatig, we zetten het ook wel eens op papier, dat we Woudenberg in alles wat wij doen mooier en sterker willen maken. Maar met de behandeling van de kadernota toch ook minimaal even veilig willen houden als het nu is. En het liefst nog een klein beetje veiliger. Dus wat gemeentebelang betreft, wij omarmen deze nota. Hadden hem als hamerstuk door willen doen. Maar zouden vooral willen aandringen op gaan snel, maar vooral veilig aan de slag met de uitvoering. Dank u wel.
Meneer Verhoef, dank u wel. Ik kijk voor een reactie aan de burgemeester. Voor deze laatste ronde.
Dank u, voorzitter. Goed, meneer Stalman, dat u nog even inzoomt op wat u bij cybercriminaliteit... Want daar waren we niet aan toegekomen. U heeft dus totaal andere voorbeelden dan waar ik mee bezig was. Want natuurlijk heeft de gemeente zijn processen wat dat betreft op orde. We zijn dat ook verplicht. En we worden er ook heel veel op gecontroleerd. En waar ik allergisch voor ben, is zo'n kopje. Woudenberg heeft, weet ik wat, voor beveiliging niet op orde. Dus dat we daar op sturen is flauw. Maar dat heeft echt alle aandacht en dat kan ook niet anders. Want hoe kun je als overheid functioneren als je die veiligheid niet op orde hebt? Dus samen inderdaad in de samenwerking met Veenendaal zijn die technieken op orde. Maar worden ook op mensen hier in de organisatie die bewustwording heel sterk gestuurd. En die AVG, nou ik moet zeggen, in het begin vond ik hem heel erg lastig. Maar je begint eraan te wennen. Je kunt op Google ook heel veel minder vinden als je denkt van nou wie is dat, even opzoeken. Vaak telefoonnummers niet meer. Ik begin het ook wel een beetje fijn te vinden. En die AVG, we hadden het net ook met zorg en veiligheid over, is soms ook lastig. Maar weet je, we hebben ermee te doen als overheid in elk geval dat te respecteren. En de zin daarachter te zoeken en dan toch als het nodig is die verbinding wel te leggen en wel met elkaar gegevens uit te wisselen. Als u het daarover heeft, ja, lokaal zijn we daar natuurlijk heel hard mee aan het werk. En we zouden onze taak niet goed oppakken als gemeente als we dit niet zouden doen. Dus dat versta ik niet onder cybercriminaliteit. Kan ook, want de gemeente kan gehackt worden, er kan van alles leeggehaald worden. Maar wat wij daarvoor nodig hebben, dat hebben wij op orde. Morgen kan er weer nieuwe uitvinding komen, hè, een nieuwe crimineel die iets bedenkt. Maar bij cybercriminaliteit is het ook wat onze inwoners kan overkomen. Hè, dat je daar ook mee bezig bent, die bewustwording. En daarin zie ik dat je toch zeker regionaal, maar ook landelijk moet aanhaken om daar iets mee te doen. Want die cybercriminaliteit stopt zeker niet bij gemeentegrenzen. Dus fijn dat u dat nog even gespecificeerd heeft waar u mee in de gedachten zat. Dan gaan we nog even naar de effectindicatoren. Ja, mevrouw Van der Graaf, mevrouw Van der Hoeven is er niet, meneer Van der Hoeven het over had. Dat is het inderdaad waar ik ook altijd een beetje mee worstel. Wij willen aan u als raad, als college laten zien, nou, wat nou het effect is van maatregelen die je inzet. En daarin zit inderdaad iets, wat mij betreft dus niet iets van ik wil scoren met die cijfers. Ik denk dat ik dat in mijn inleiding ook heb gezegd. Ik ben er al lang achter dat cijfers zijn maar cijfers. En bij heel veel cijfers zie ik dat je daarmee kan aantonen wat je van tevoren hebt bedacht. Dus ik zit niet zo op cijfers. Maar waarom we toch met die effectindicatoren naar u toe komen, is dat we u wel een gevoel willen geven van wat zijn we nou aan het doen? Wat heeft het voor effect gehad? En dat kan ook uitmonden in hogere cijfers die we niet verwacht hebben.
Mevrouw Van der Graaf, bij interruptie.
Dank u, voorzitter. U zegt, we willen u door middel van die effectindicatoren gevoel geven waar wij mee bezig zijn. Maar ik denk nou juist dat het uitdrukken in cijfers, juist het tegenovergestelde, mag allerlei gevoelens oproepen, cijfers, maar dat juist eigenlijk tegenovergestelde effect heeft van primair gevoelens oproepen, namelijk dat je hard wilt maken datgene wat je aan beleid voert. En natuurlijk kun je daar allerlei maars en ends bij plaatsen. Ik denk dat ik dat dan misschien beter geborgd wil zien in dit stuk, of in de overdenking van wat de perverse effecten kunnen zijn van die indicatoren, om toch te voorkomen dat het een eigen werkelijkheid gaat krijgen. Want het zit ook in de mens om te zeggen, dit is het gestelde cijfertje en die willen we toch wel halen in meerderheid. Die borging, daar ben ik naar op zoek. En gevoel, het gaat me niet om gevoel. Het gaat me om meten wat je wilt meten.
De burgemeester.
Ja, eigenlijk sluit u ermee af. Hè. Je wilt toch iets kunnen meten met elkaar. Maar laat helder zijn dat cijfer is dus geen doel op zich. Maar het cijfer is om te laten zien wat het effect op dat moment is. En die BOA, inderdaad, daar kan het effect van zijn dat hij minder optredens heeft, geregistreerde optredens. Maar op het moment dat er wel weer iets aan de hand is en die cijfers gaan weer omhoog, kunnen we juist met die cijfers aan u rapporteren van kijk, er is iets aan de hand. Kun je eventueel nog wat op inzoomen wat dat dan precies is. Misschien een bepaalde parkeerproblematiek of iets heel anders. Maar voor mij is het geen doel op zich om cijfers van zeef of huiselijk geweld naar beneden te krijgen. Want mensen blijven mensen. En laten we als overheid alsjeblieft onszelf niet aanmeten dat wij dat kunnen beïnvloeden. Maar waar ik wel mee geworsteld heb, ook in regionaal verband ben ik met huiselijk geweld bezig geweest, dat er totaal geen cijfers bekend zijn. Hè? Het is heel lastig om daar iets van op tafel te krijgen van hoeveel zijn het er nou en hoeveel inzet moet je daar nou op plegen?
Bij interruptie, moeten we dan ook gewoon sommige zaken niet op die manier in cijfers willen uitdrukken? Juist om die mythe van die beheersbaarheid te voorkomen. Als je effectindicatoren instelt, maak je iets meetbaar. En of maak er alle maars en ends bij. Of meet ze op een andere manier. Daar zit ik mee. Want uiteindelijk ga je niet als er 100 effectindicatoren zijn van 90 zeggen, we hebben ze niet gehaald, elk om een andere reden. En dat is niet iets wat ik bedenk. Maar dat is iets, hè, sinds dat nieuwe public management, waarin alles meetbaar moet zijn, dat dus die effecten, die perverse effecten op kan leveren. En daar zet ik dan toch in door, omdat ik dan te weinig in die beantwoording, die borging zie. En heel blij dat u zegt, nou, als die BOA meer nodig zou zijn, dan zullen we dat onderbouwen. Maar de hele opbouw van dit stelsel, hè, is het meten via die indicatoren. Die ga je niet onderuit halen, ga ik nu al voorspellen in die effectrapportages. Er zal een daling te zien zijn en bij sommige zaken niet. Nou, daar zou ik meer grip op willen hebben. Qua meten wat je wilt meten.
Voorzitter, bij interruptie.
Meneer Van Hoeven.
Ik heb even getwijfeld of ik me in deze discussie wil mengen. Maar wat ik wil zeggen is dat mevrouw Van der Graaf neemt in ongeveer iedere termijn die ze heeft het woord perverse prikkel in de mond. En ik wil daar toch afstand van nemen. Dat is in ieder geval niet zoals wij het beleven. Heel duidelijk worden die effectindicatoren neergezet als doelstellingen. En wat ons betreft zijn dat ambitieuze doelstellingen. Waar je naar moet streven. Dus we onderstrepen dat ook. Er zit totaal geen perversiteit in, maar puur de ambitie. En ik zei net ook al in mijn tweede termijn, als het dan toch niet gehaald kan worden, dan moet je toch gaan opplussen. En dan zien we dat vanzelf terug in de cijfers. Dus wat mij betreft geen enkele vorm van perversiteit. Ik moet even zeggen, kijken dat ik het goed zeg. Maar puur de ambitie om die doelstellingen te halen.
Mevrouw Van der Graaf.
Ja. Nou, met het woord pervers wordt in deze bedoeld dat je uiteindelijk zorgt dat je die metingen haalt. Een voorbeeld zeg maar van een provinciale overheid is, als je het aantal muskusratten naar beneden wilt brengen en je betaalt degene die muskusratten doden per rat om dat goed zeg. Die prikkel te maken en ze wachten tot ze net jongen hebben gekregen om te kunnen zeggen, kijk eens hoeveel we er gevangen hebben. Zo kun je zaken die je meet, die kan je aanpassen aan de werkelijkheid. Natuurlijk doe je dat niet bewust en natuurlijk is er ambitie en dat zie ik. Ik wil alleen maar zeggen dat ik niet zou willen dat er een andere werkelijkheid ontstaat. Dat bedoel ik met perverse prikkels. En die ambitie die je gezamenlijk hebt, daar ben ik het mee eens. Heb ik vertrouwen in. Maar kijk uit met die effectindicatoren. En daarom komt dat helaas in elke termijn terug, omdat ik die borging daarvan niet zie. Die zorg.
Voorzitter.
Meneer Van Hoeven.
Het laatste wat ik erover wil zeggen. Want die vergelijking gaat wat mij betreft niet op. Als je een jager ergens naartoe stuurt, hoe heet het ook weer, de Oostvaardersplassen, dan moest groot wild worden afgeschoten. Dan wordt heel duidelijk gezegd, we willen dat aantal afschieten. En die jagers gaan net zo lang tot het moment dat ze afgeschoten zijn. Dit zijn wat ons betreft nogmaals echt ambitieuze doelstellingen. Laten we daarmee aan de slag gaan, laten we die omarmen, in uitvoering brengen en kijken na een aantal jaren wat we daarop bereikt hebben.
De burgemeester.
Ja, dit laat zien hoe lastig het is, maar als college hebben we een uitleg gegeven over onze begroting, willen we graag dingen zichtbaar maken, daar gaat het om. Maar ik zit weer even aan meneer Van der Dol te denken over de buurt bestuurd. Hoe verder wij met participatie gaan, hoe minder indicatoren wij hoeven in te vullen. Want als wij zeggen inderdaad de buurt, ja. Dus ik was pas inderdaad bij een bijeenkomst en daar was iemand van de gemeente die zei, nou, we doen niks meer met indicatoren, want wij vinden eigenlijk die participatie van inwoners zo belangrijk of van bedrijven, ja, dat we daar helemaal niet meer op willen sturen. Dus laat dat inderdaad de discussie zijn die daar ligt, maar ik hoop toch dat ik uw zorg enigszins heb kunnen wegnemen dat ik nooit op cijfers prat zal gaan, want dat is, nou goed, dat heb ik voldoende gezegd. Dat was dat punt. De cybercriminaliteit hebben we ook benoemd. Dan kom ik inderdaad nog even bij de heer Van der Dol. Hoe pakken we die burgerparticipatie nou aan? Er ligt een plan van aanpak burgerparticipatie. Dat gaat naar de ingekomen stukken. En laat die buurt aanzet daar nou, of de buurt bestuurd daar ook in zitten. Dus daar wijs ik u op. Hoe je het aanpakt, laat je inderdaad de buurt prioriteiten stellen. Ja, ik vind dat zelf altijd heel erg interessant. En we hebben daar pas een klein voorbeeldje van gezien van onze wijkagenten. Ik weet niet of u hun oproep hebt gezien op Facebook. De wijkagent van Leus de Woudenberg, die deed een oproep van, nou, zeg het maar, waar wilt u dat we graag naartoe komen? En die hebben ze, en dat gaan ze nog een aantal keer herhalen. Dus zelfs als jongens zeggen, nou, we vinden het leuk als u met ons komt voetballen, gaan ze dat doen op die tijd. Dus dat vind ik al een heel mooi voorbeeld waar mensen zelfstandig in staat zijn om prioriteiten te stellen.
Hoe zit het? Nou, mooi dat er in ieder geval een plan van aanpak burgerparticipatie komt. Maar mijn vraag is dan wel, in hoeverre is die al concreet gekoppeld aan zeg maar de uitvoering van dit veiligheidskader? Want die vind ik dan wel heel belangrijk om concreet te weten. Als u zegt van dat is nog niet concreet gekoppeld en dat is ook nog niet de bedoeling, want we hebben eerst een plan hoe we er mee om zouden kunnen gaan. Nou, dan is dat wat mij betreft nog wel nog steeds een overweging om daar nog iets mee te gaan doen.
De burgemeester.
Wat mij betreft kunnen we met dit plan van aanpak deze methode ook daarin zetten. Maar dat zal een keuze zijn, want niet elke buurt zal er ook behoefte aan hebben, hoor. Dat heb ik ook wel heel erg gemerkt. Dus
Het ligt open, dus ik laat het even bij u wat u in de raad daar nog mee wil doen.
Ja, meneer Van der Doel.
Dat betekent, u laat het open, dus in die zin, u gaat het zelf niet concreet in de uitvoering oppakken.
De burgemeester heeft het woord.
Nee, ik laat het aan die uitvoering over, want we gaan juist die buurten in om aan mensen te vragen hoe zij het willen. En er kunnen zijn ook buurten, denk ik, die daar totaal geen behoefte aan hebben. Maar als een buurt zegt van, hé, dat is voor ons een mooie methode, dan kunnen we daarmee aan de slag gaan.
Ja, dan zou ik hem alleen op dit punt van het veiligheidskader zou ik gewoon eigenlijk een concrete uitwerking willen zien van hoe je dat dan gaat doen in de uitvoering. Komt dat dan bij de uitvoeringsprogramma?
Laatste keer, denk ik. Ja, even denken nog. Nu raak ik wat uitgeput, meneer Bessemindus. Hoe ga je dat zien? We gaan dit niet in deze kadernota zetten. Deze kadernota beschrijft dit. Maar wel dat we buurtgericht aan het werk gaan. En met onze plan van aanpak burgerparticipatie laten wij als gemeente zien wat wij kunnen inzetten om bijvoorbeeld op veiligheid. Maar er zijn allerlei gebieden waar je met burgerparticipatie aan het werk kan gaan. Groen aan de buurt is ook zo'n voorbeeld van. En daar kun je dus met dat de buurt bestuurt, kan je op vele terreinen, hoeft niet per se veiligheid te zijn, maar ook inderdaad het groen aan de buurt zelf, in de buurt zelf beheren. Op allerlei vlakken kan dat. En dat willen we dus in die twee plannen laten zien. Dus het zal niet in deze kadernota komen, maar omdat we met die participatieaanpak dat wel in huis hebben, zou het kunnen dat een buurt daarvoor kiest.
Dank u wel. Dan constateer ik dat de kadernota integrale veiligheid 2019-2020 een bespreekstuk wordt voor bijgezondheid de Raad. Ik zie staan overigens in het raadsvoorstel dat we op 25 april een raadsvergadering hebben. Die is mij nog niet bekend. Ik hoop dat dat 11 april is. Kijk, dat scheelt weer een avond dan. Maar dan het bestemmingsplan Strubbelenburg 18 tot en met 20, agenda punt 9. Dat wil ik graag in bespreking geven, omdat het college voorstelt dit bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. En ik kijk even rond wie het woord wil van de fracties. Dan begin ik bij de heer Merkens van de GBB-fractie.
Bestemmingsplan Strubbelenburg 18 tot 20. Ruimtelijk gezien is dit plan een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. De bebouwingsmogelijkheden zijn per saldo minder en de nieuw te bouwen woning wordt verder vanaf de weg gebouwd. Daarnaast zijn er geen zienswijzen ingediend waardoor gerekend mag worden op een goed maatschappelijk draagvlak. Wat dat betreft mag dit stuk door als hamerstuk naar de Raad. Wat ons betreft. Dank u wel.
Meneer Merkens, dank u wel. Ik kijk even naar de VVD-fractie. Die sla ik over. Mevrouw van Oostel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een prima plan. Hoe en waarom is er afgeweken kan en mag worden van het bestemmingsplan buitengebied wordt helder uitgelegd. En van een kwaliteitsverbetering is er wat ons betreft ook zeker sprake. Dit plan heeft niet in deze vorm ter inzage gelegen. Tussen de ter inzagelegging en het raadsvoorstel is er een wijziging gekomen in de te bouwen bijgebouw. Hoe zorgt u ervoor dat de omwonenden hiervan op de hoogte worden gesteld? Het is niet de eerste keer bij mijn weten dat dit gebeurt. Volgens mij was dat onlangs ook het geval bij een plan aan de Ringenpoel. De gemeenteraad heeft er toen bij het college op aangedrongen dit bekend te maken bij de omwonenden. Want wanneer de omwonenden toch bezwaar tegen dit plan hebben, dan kunnen ze tegen het vastgestelde plan nog beroep aantekenen. Maar dan moeten ze wel weten dat dat plan gewijzigd is vastgesteld. Dus kortom, hoe gaat u die communicatie doen? Dat horen we graag nog even. Dank u wel.
Mevrouw van Oostel, dank u wel. Ik ga naar de heer Van der Doel van de SGP-fractie.
Voorzitter, dank u wel. Ik
zal proberen zo kort mogelijk te houden. Dit bestemmingsplan is een stedenbouwkundige verbetering. Het totaal toegestaande bouwvolume neemt af met 100 vierkante meter. Ten opzichte van het ontwerpplan wat ter inzage heeft gelegen, is er wel een aanpassing. Daar refereerde mevrouw Van Onstroom zojuist ook aan. En in het raadsvoorstel staat dat er in totaal nu 300 vierkante meter aan bijgebouwen gebouwd kan worden. En initiatiefnemers hebben gevraagd om hier één bijgebouw van te maken van 200 vierkante meter. En ook dit aantal vierkante meters wordt dus verkleind. Allereerst nog even een vraag over het vergunningsvrij bouwen van die bijgebouwen. In het ontwerp kon maximaal 150 vierkante meter vergunningsvrij bijgebouwd worden. Zo staat in het raadsvoorstel. Nu door de aanpassing het aantal vierkante meters gewijzigd is naar één bijgebouw van 200 vierkante meters. Wat betekent dat dan voor het vergunningsvrij bouwen? Is daar nog ruimte voor of is daar geen ruimte meer voor? En een andere belangrijke vraag wat ons betreft is dat deze aanpassing na het ontwerpplan is gedaan. Deze aanpassing wordt wel beschreven in het raadsvoorstel, maar niet in een apart document ambtshalve wijziging. En de vraag is even, waarom is er nu niet gekozen voor een bijlage met ambtshalve wijziging naar aanleiding van deze aanpassing? En ik sluit aan bij de vraag die zojuist door mevrouw Van Oostrom is gesteld. Inderdaad, we hebben het al eerder gehad dat een aanpassing na inzage gecommuniceerd wordt naar belanghebbenden. Dat zijn we niet verplicht, maar vanuit het kader van zorgvuldigheid zouden we ook vragen of het college ook dit op wil pakken. Voorzitter, dank u wel.
Meneer Van der Doel, dank. Ik ga naar de heer Smit van de PvdA GroenLinks-fractie. U heeft het woord.
Dank u wel. Inderdaad een mooi plan ook, omdat daar waar dit buiten de rode contour ligt, waar inmiddels ook, waarin ook een huis staat, er wat meer naar achteren gebouwd wordt bezien vanaf de straat. Dat maakt het wat mooier. Bij mij is ook een beetje verwarring. Collega Van der Doel had het ook al over kubieke en vierkante meters. In het raadsvoorstel staat iets over 800 kubieke meter en 80 vierkante meter bijgebouw en dat de initiatiefnemers zouden hebben gevraagd naar 200 vierkante meter bijgebouw. Maar dat laatste kom ik in hoofdstuk 2 van de regels, dus het plan van de initiatiefnemers, niet tegen. Dus ik ben nu even in verwarring. Wat is het nu precies volgens mij, die 80 vierkante meter? En hoe beperkter buiten de rode contour, hoe beter. Daar graag nog een reactie op. Dank u wel.
Misschien, dank u wel. Dan is het laatste woord voor de eerste ronde voor de heer Bessemminders.
Voorzitter, dank voor toezending van de bestemmingsplanherziening. Goed, sowieso dat een nieuwe initiatiefnemer met dit perceel aan de slag wil. En hoewel er nog geen ontwerp is ingediend, gaan we er volgens nog dan maar vanuit dat met sloop en nieuwbouw het beeld aan de Strubbelenburg in ieder geval verbetert. Concreet gaat het om 800 kuub hoofdgebouw plus 200 vierkante meter bijgebouw. Begrijpen wij daaruit nou goed dat het feitelijke bouwvlak wordt vergroot en dat het bovendien verschuift? Lopen we daarmee niet het risico dat agrarische ondernemers straks vanwege de nieuwe bebouwing gehinderd worden in hun bedrijfsvoering? Onze vraag is hier of er dan niet een zogenaamde omgekeerde vierstaksberekening nodig is in verband met eventuele latere geurbelasting.
Dank u wel, meneer Bessemminders. De reactie van de wethouder gaan we zo horen.
Ja, voorzitter. Ik begin met diverse beantwoordingen. Met de hele technische vraag, de laatste vraag van de heer Bessemminder, ga ik zo meteen nog even een momentje schorsing vragen om er even achteraan of we daar de omgekeerde berekening in beeld kunnen krijgen. Want daar heb ik even niet zo direct een antwoord op.
Doe vooral rustig aan.
Dank u wel, voorzitter. Heel attent. Dan nemen we de tijd. Dank allemaal voor de positieve bijdrage. Want volgens mij is het beeld wel dat het inderdaad, en de heer Van der Doel gaf het al aan, een stedenbouwkundige verbetering is in het buitengebied. Waar we meewerking aan willen verlenen en waar daar ook de vraag van dit bestemmingsplan van voor ligt. Nou, het bestemmingsplan is al eerder ingediend, dat heeft u kunnen zien. Dat was in januari 2017, toen zijn er geen zienswijzen ingediend. En eigenlijk is toen maar men heeft afgezien van de aankoop, u heeft dat kunnen lezen. Maar de procedure is niet stilgelegd, omdat er vanaf dat moment nog steeds interesse was. En die interesse die is dus, wordt nu verzilverd. En wat hier dan met de gewijzigde bestemmingsplan wordt benoemd, is het verzoek van de nieuwe eigenaar noem ik het dan maar eventjes, om buiten de 800 vierkante meter die al eerder in het bestemmingsplan stond, niet de 150 vierkante meter bijgebouw, maar 200 vierkante meter bijgebouw te doen. Dus dan hebben we 800 hoofdgebouw en 200 bijgebouw. En goed om dan ook te benoemen dat daar verder dan geen vergunningsvrije mogelijkheden meer zijn om daarbij te realiseren. Dat gaat dan puur om de 200. Nou, er zit een heel optelsommetje voor wat het zou zijn met de oude situatie. 600 mag je een x-aantal bijgebouw. Mogen ook twee binnenbestemmingsplan gebouwen zijn van 450. Dan mogen er twee keer bijgebouwen zijn. Nog een gedeelte vergunningsvrij. Kom je op een heel aantal. Maar al met al mag men nu meer realiseren dan via bestemmingsplan mogelijk zou zijn op die manier. Maar minder zou dan dat het uiteindelijk als er twee gebouwen zouden worden. Dus daarom hebben wij daar ook mee ingestemd. Dan is wel de vraag heel legitiem en ook terecht van mevrouw Van Oosterom. Van de omwonenden hebben nog bij de vorige herziening de andere het voorstel gezien. Daar is geen bezwaar op aangetekend. Hoe werkt dat nu? Nou, de omwonenden krijgen na vaststelling een brief waarin dat het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, maar ook waarin de wijzigingen die daarin staan aangegeven. Dus die worden daar ook in genoemd en dan ze kunnen dan inderdaad beroep aantekenen. Dat is net als we toen met de ringenpoel hebben gedaan. En met u eens, dat staat onder het kopje communicatie dan niet goed benoemd. Dus dat moeten we. We gaan het in ieder geval op die manier doen. Vragen die er aanvullend gesteld zijn. Even zien, de vergunning is vrij. Bijlage ambtshalve wijziging, waarom zit die er nu niet bij? In dit geval hebben we er niet voor gekozen omdat het maar om één wijziging gaat. En eens hadden we de meerdere, dan was het wat overzichtelijker, maar dit gaat over één wijziging. Nou, PvdA Smit, nou, volgens mij heb ik net even aangegeven wat in ieder geval met het gebouw, hoe het daadwerkelijk gaat worden. En ja, dat er allerlei variabelen mogelijk waren, zoals die hier ook benoemd wordt. Twee gebouwen, één gebouw en daar horen bijgebouwen bij. Maar in zijn totale omvang krijgen we dus minder vierkante meter bebouwing, doordat we één gebouw, zoals die nu voorgesteld wordt, gaan realiseren. De vraag van het CDA, verschuiving, het wordt vergroot, verschuift en een omgekeerde berekening geurbelasting. Voorzitter, ik kijk even of ik daar kort. Ja, dan. Nou, schorsen hoeft niet. Ik ga tijd rekken, denk ik.
Ja, dat is prima.
Je kunt voorlezen. Ja.
Rustig blijven ademhalen.
Dat moeten we allemaal, voorzitter. Dat moeten we gewoon proberen te blijven doen. Ik citeer. Met voorliggend bestemmingsplan wordt geen nieuwe geurgevoelige functies gerealiseerd. Daarnaast is er geen sprake van de uitbreiding van een geurgevoelige bestemming, nu de verruiming van de maximale inhoudsmaat plaatsvindt binnen het bestaande bouwvlak. De afstand tussen geurgevoelige objecten en agrarische bedrijvigheid in de directe omgeving wordt niet verkleind. Nou, volgens mij is dat daarmee ook een helder antwoord. Voorzitter, daarmee heb ik denk ik alles beantwoord.
Ik dank u voor de reactie en ik ga in tweede termijn kijken wie er het woord wil in de commissie. Ik zie er 1, 2, 3. Dat is mooi. Dan begin ik bij mevrouw Van Oostrom.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank voor de beantwoording. Helder dat omwonenden een brief krijgen. Heel goed. En wat ons betreft kan het dan als hamerstuk worden afgehandeld. Dank u wel.
Dank de heer Bessenbinders van de CDA-fractie.
Dank aan mevrouw Myrthe Vallee dat zij mijn technische vraag zo uitstekend aan onze wethouder heeft voorgelegd.
Dat waren gemeende complimenten zo te horen, de heer Van der Doel.
Voorzitter, dank u wel. Dank voor de beantwoording. Ja, ik zit nog even met na te denken over de ambtshalve wijziging. Het gaat inderdaad maar om één wijziging. Hij staat wel beschreven bijna, in het raadsvoorstel. Waar het ook om gaat is dat je heel helder communiceert naar belanghebbenden, dat gaat u ook doen, maar heel helder communiceert wat dan precies die wijziging inhoudt. En dat had dan mooi geweest als dat echt apart geformuleerd was. Dan is dat helder, kan er ook geen misverstand over bestaan. Zeker ook op datgene wat de heer Smit ook aan refereerde over de regels en bestemmingsplan. Dus het gaat erom, via een ambtshalve wijziging is het gewoon duidelijk wat de aanpassing is. En ben je daar in de communicatie ook helder over? Weet je ook zeker dat ook die aanpassing voor iedereen helder is? Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Ik heb een toezegging gehoord van de wethouder over de communicatie. En ik begrijp dat dit voorstel een hamer. Oh, sorry. Ik ga te vlug. Wethouder, u heeft natuurlijk nog een tweede termijn om te reageren. Excuus.
Nou, dan laat ik hem dan ook heel kort nemen. Nou, wat de heer Van Dol aangaf, wij zullen het ook helder en duidelijk in die brief in ieder geval gaan aangeven naar de omwonenden toe. Laat ik het ook even daarmee ook toezeggen dat het nog goed expliciet ook gehoord hebben wat er vanavond speelde. Dat meenemen.
Dank u wel, wethouder. Dan wordt dit voorstel een hamerstuk voor de raad. Dan gaan we naar het besloten gedeelte van deze vergadering en wil ik vragen aan het publiek om onze vergadering te verlaten. En ik wens u wel thuis. Dankjewel. Het college stelt voor winstneming uit rondexploitaties voor in totaal ruim 1,4 miljoen. En stelt voor dat te bestemmen naar diverse zaken. Ik ga eens even kijken wie er in eerste instantie het woord wil over dit voorstel. Meneer Merkers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, op zichzelf niet zo'n spannend agendapunt, want de verwerking van het financiële resultaat van de Grekse en de regels die het BBV daarover stelt, die bepalen gewoon logischerwijs wat de uitkomst is van deze winsttoevoeging. Wat wel een heel mooi gegeven is, dat een toevoeging van 1,1 miljoen aan de reserve grondbedrijf voor de gemeente een prachtige plus is in het weerstandsvermogen van de gemeente. En dat is een mooie conclusie die we aan het eind van deze avond mogen trekken. Dank u wel.
Meneer Molenaar, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan toch nog een keer de microfoon gebruiken. 2018, 1,5 miljoen winst uit grondexploitaties. Dat is natuurlijk een mooi resultaat. De prognose was wel nog iets hoger. Hè. De prognose in de jaarrekening was dat we ongeveer 2,1 miljoen winst zouden kunnen maken. Maar dat heeft te maken met de tegenvallers bij Hoevelaar en bij de spoorzone. Want daarmee zien we eigenlijk in totaal een toekomstige winst van zo'n 1,7 miljoen verdampen. Wij kunnen ons op zich vinden in de verdeling, de toedeling eigenlijk van de winstneming. Met nogmaals de kanttekening dat die voor het Groene Woud eigenlijk opnieuw berekend wordt. En ik sluit niet uit als mijn rekenwerk enigszins klopt dat die naar beneden moet worden bijgesteld. Met andere woorden, dan zal dit punt ook denk ik als bespreekpunt nog even genoteerd moeten worden. Eén vraag eigenlijk nog. We hebben in het een jaar of twee denk ik geleden het besluit genomen om positieve resultaten van Hoevelaar en spoorzone binnen de reserve grondexploitatie te labelen voor de N224. En ik moet eerlijk zeggen dat ik even kwijt ben hoe zit het ook alweer precies. Dus graag even toelichting. En hebben de dalende inkomsten ook invloed daarop?
Meneer Smit heeft het woord.
Ja, dank u wel. Collega Merkens had het ook al over het weerstandsvermogen. Daar heeft mijn vraag ook betrekking op. En misschien dat de vraag stellen aangeeft dat ik de omvang wat hoort bij het weerstandsvermogen niet helemaal helder heb. Ik constateer namelijk dat de reserves met ruim 4 ton naar beneden gaan. En is dat niet van negatieve invloed op het weerstandsvermogen? Dank u wel.
En dan het laatste woord voor de eerste ronde, meneer Stalman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Gezien de voorgaande bespreking van de Grekse lijkt mij inderdaad dat dit geen hamerstuk is. We zien ook inderdaad even de aanpassing van het Groene Woud. Zoals de verdeling nu voor ligt, ligt die inderdaad in lijn wat de bedoeling is. Maar ja, even in een afwachting van de definitieve cijfers. Dank.
We gaan voor een reactie naar wethouder Vlam.
Dank u, voorzitter. Eigenlijk zijn het een paar hele technische, specifieke vragen. Dus ik wil toch graag even verwijzen naar de meneer Van Hof voor de beantwoording. Over, in ieder geval uit de afspraken nog vanuit Verleen.
Voor de N224 hebben we vorig jaar afgesproken dat we een voorziening treffen voor het deel wat we door kunnen berekenen aan Hoevelaar fase 2. Dat is iets meer dan 1 miljoen. Die voorziening hebben wij afgelopen jaar in 2018 getroffen uit de reserve grondbedrijf. Dus als je vraagt van is het deel van de spoorzone daarmee gebruikt als dekking? Ja, dat is daarmee gebruikt.
Dus het is uit de reserve
grondbedrijf gehaald, ja. En deze winstneming gaat dus naar de reserve grondbedrijf toe.
Gaan we de tweede termijn voor de commissie. Wie wil er in tweede termijn het woord? Meneer Smit.
Ja, dank u wel. Volgens mij had ik in de eerste termijn een vraag gesteld. Dus ik ben benieuwd.
Weerstandsvermogen. En meneer Van Hof, gaat u gaan.
Dit gaat dus naar de algemene reserve grondbedrijf. En vormt daar inderdaad een dekking voor ons weerstandsvermogen. Maar vooral inderdaad om de toekomstige grondaankopen eventueel te dekken. Dus als die dan gekocht worden, dan gaat dat weer uit het weerstandsvermogen.
Meneer Smit. Dat begrijp ik. Collega Merkens gaf aan van hey, de reserve grondbedrijf, die is van mooi positieve invloed. Maar als u ook aangeeft, de algemene reserve en de reserve dorpsvoorziening horen er ook bij, dan staat in het tabelletje dat het totaal wat naar de reserves gaat, ruim 400.000 euro minder is dan wat was begroot.
Het lastige van de begroting is dat die bijna 3 jaar geleden is opgesteld. Toen hadden de Grexen van het winst nemen nog niet. In 2017 hebben wij winst genomen, moeten nemen op basis van de planning of completion, die al in de begroting 2018 stond. Dus een deel van de begroting 2018, de winstneming, is al in 2017 genomen. Dat is het nadeel van de overloop van een begroting. Dat duurt gewoon langer.
Dank. Ik kijk even voor de tweede termijn, want ik was net te vlug. Of er nog iemand is die daar nu nog het woord over wil voeren. Zo niet, dan constateer ik dat het een bespreekstuk is voor de raadsvergadering van 12 april, zie ik staan. Dus dat wordt de derde raadsvergadering in april. Zo kan het verkeren, zeggen ze dan. Tot slot wil ik u allen wel thuis wensen. Niet nadat ik u bedankt heb voor de constructieve, open, respectvolle gedachtendeling en soms ook gevoelens gedeeld te hebben. Ik dank u daarvoor.